en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant podcast.
En we zijn er weer. De Andere Krant podcast. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe editie. Ik ga in gesprek met schrijvers, journalisten, iedereen die betrokken is bij De Andere Krant. En vandaag ga ik in gesprek met hoofdredacteur van De Andere Krant, Karel Beckman. Karel, welkom.
Hoi Niels, goedemorgen.
Goedemorgen Karel, hoe is het met je?
Ja Niels, ik ben verbijsterd. Echt verbijsterd. En we zitten hier nu met de nieuwe krant, hè, die voor ons morgen op de mat ligt, die morgen uitkomt. Ja, en wat wij hier in die krant hebben staan, als ik dat allemaal bekijk en ik lees dat, dan ja, ik ben gewoon echt totaal verbijsterd. Wat wij brengen, dat moet iedere dag op de voorpagina van alle kranten staan. Dat moet opening NOS-journaal zijn, iedere avond.
Ja, ik kreeg het gisteren doorgestuurd van Sander en ik werd er ook niet heel vrolijk van. Oversterfte en hartschade, dubbele punt, bom onder vaccinatieplicht. Ik denk van nou, dat begint weer vrolijk, hè?
Ik zal het je uitleggen. Kijk, de vaccinatiecampagnes, hè, zijn afgelopen jaar in volle gang geweest. En wat er nu naar buiten komt aan schade die veroorzaakt worden door die vaccinaties, doden en ernstige schades, en dat is gewoon, het wordt gepubliceerd in papers, noem maar op. Het wordt aangemeld bij de autoriteiten. En je hoort er helemaal niets over. In onze media, ze verzwijgen het compleet. En het is, ik bedoel, wij verzinnen dit niet. Hè? Dus als mensen die krant lezen, dan mogen ze naar mij komen en zeggen of dat er dingen niet kloppen. Mm-hmm. Dat heb ik nog niet gehoord. Mag ik je een paar voorbeelden geven?
Ja, graag.
Kijk, ten eerste is er dus het EU-Eudravigilance-systeem. Dat is gewoon officieel register waarin de bijwerkingen van medicijnen worden gemeld. Mm-hmm. Dat bestaat al jaren. Dat is van de EMA, van de EU. Nou, dus er worden bijwerkingen, noemen ze dat dan, van deze vier vaccins worden gemeld. Er zijn nu 32.000 doden gemeld in de EU als gevolg van deze vaccinaties. Iets van 2 miljoen ernstige schades. Ja? Je hoort hier helemaal niks over. Er is nu in een aantal landen, dat is weer iets aan, het is nu algemeen geaccepteerd door iedereen die hier iets van af weet, dat deze vaccins, met name de mRNA-vaccins, het zijn eigenlijk geen vaccins, van Pfizer en Moderna, kunnen leiden tot hartschade, myocarditis, ontsteking van de hartspier en pericarditis. Dat is een ontsteking van het hartzakje.
Ja, ja.
En weet je, in de Scandinavische landen en in IJsland is Moderna voor mensen onder de 30 al stopgezet.
Ja, ja.
Dat is oud nieuws. Maar Japan kwam deze week, de Japanse gezondheidsautoriteit, hebben dus nu aangegeven, ook officieel, dit is een officiële bijwerking van van de vaccins. Mm-hmm. In Engeland hebben we een rapport, het is gewoon een instructie aan het zorgpersoneel in Engeland van wat te doen bij myocarditis als iemand zo'n vaccin heeft gehad. We zijn jongeren aan het, want kijk, ik noem nog even nog, want we hebben nog een paar ongelooflijke verhalen, hè? Dat moet ik je even vertellen. Kijk, Pfizer heeft is in de Verenigde Staten per 1 december 2020 is goedgekeurd, Pfizer. Die hebben er toen die vaccinaties uitgerold. En zij moesten bijhouden, zeg maar, de bijwerkingen die dat tot gevolg had. Mm-hmm. Maar die informatie die is dan geheim. Die wilden ze niet prijsgeven. Nu is er een groep geweest in de Verenigde Staten. Die hebben dat met een WOP-verzoek, hè, de Freedom Information heet dat in de Verenigde Staten, hebben dat boven water weten te krijgen. Dat wil zeggen, de rechter zei, heeft gezegd van, of de FDA moet ik zeggen, dit is de Food and Drug Administration, de toezichthouder.
Mm-hmm. Ja.
Die hebben dus gezegd van, nou, we kunnen het niet allemaal prijsgeven, want het is veel te veel. Dus we doen 500 pagina's per, weet ik, per jaar of wat dan ook.
Okay.
En dat zou dus 55 jaar gaat het duren voordat al die informatie vrijkomt.
Oh, dan moet ik even wachten, hè?
Ja. Maar het eerste document, wat nu al vrij is gekomen, dat gaat dus over 2,5 maand toediening van Pfizer. En daar zijn dus 1224 doden gerapporteerd. En dan heb ik nog niet over de duizenden ernstige schadegevallen. 1224 doden, dan denk je van. En die worden. Dat is ook belangrijk om te weten, want dat zijn dus vrijwillige rapportages. En we weten uit de wetenschappelijke literatuur dat onderrapportages zijn. Hè. Dus de werkelijkheid is waarschijnlijk nog veel ernstiger. En het bijzonder is, want dan vraag je misschien over, nou ja, hoeveel. Op hoeveel prikken is dat dan?
Hè? Mm-hmm, ja.
Maar dat is dan zwart gelakt in het document.
Oh, dat is net niet te lezen, zeg maar.
Nee, dus,
is toch ongelooflijk,
dus,
hè?
Dus ja. Dit soort berichten. Hè? Hoe kan het? Hoe kan het dat deze niet. Dat dit niet in de Volkskrant staat? Of, nee, ik meen het serieus. Het is. Nu komen we dus op het punt van de vaccinatieplicht. Hè? Want in Oostenrijk is het al ingevoerd. In Duitsland heeft de regering het aangekondigd. Moet het nog door het parlement. Een algemene vaccinatieplicht. En Ursula von der Leyen, de president van de EU, sorteert er ook al op voor. We hebben een leuk portretje in de krant ook van deze dame. Ja,
zij zegt dat er zijn nu 150 miljoen mensen in Europa die niet gevaccineerd zijn.
Ja, inderdaad.
Ik zelf denk dat het er misschien nog wel meer zijn. Maar...
Ja. En die, nou ja, dat is dus precies waar het over gaat. Want die willen ze dus allemaal gaan vaccineren. Maar als je dus weet wat ik net vertel, dan hoe kan dat? Dat kan gewoon. Je kunt niet mensen gaan dwingen een vaccinatie te nemen die tot ernstige schade kan leiden. We weten ook, we hebben ook verhalen over de topsporters die omvallen.
Ja,
weet je, we hebben een verhaal over 4 topsporters in de wereld, een duiker, een tennisser, noem maar op, die hun carrière is beëindigd na die vaccinatie. Ze kunnen niet meer op hun top. Dus hoe kun je deze plichten door gaan duwen? Wat ze natuurlijk ook in Nederland gaan ze zich ongetwijfeld verschuilen achter de EU. Dat gaan ze dus in Nederland ook proberen. Wat we kunnen verwachten is dus een enorme clash volgend jaar.
Maar Karel, we zijn nu eigenlijk met het vaccineren nog maar net begonnen. Hè? Relatief in een vroeg stadium, vind ik. Als je dat nou weet, hè, we merken dit nou al op met deze rapportage die jij hier schetst. Dan kunnen we toch een hele donkere tijd nog gaan verwachten. Ik verwacht januari, februari dat we. Ja, dat mensen. Dit kunnen mensen niet aan. Dit wordt nog veel erger. En kijk, het is goed dat wij erover berichten. Maar dat is toch eigenlijk. Ja, het is dan niet voor te stellen, dit.
Nee, ik ben ergens optimistisch. Want het gaat gewoon niet. Het gaat gewoon niet lukken. Het is onmogelijk. Het is onmogelijk wat zij wil. Er is veel te veel informatie beschikbaar. En er zijn veel te veel mensen die dit niet willen. Ze beginnen nu natuurlijk ook al met de booster.
Ja.
Ik weet niet of je gelezen hebt, we hebben ook een berichtje over dat het voor de nieuwe Omicron variant, daar hebben ze nu even Moderna gezegd. Ja, daar heb je 3 prikken voor nodig. Dan werkt het. Ik bedoel, het is niet meer. Ja. Overigens.
Maar weet je, ik zag een fotootje van onze collega Erik Mouthaan. Die was ontzettend trots dat hij zijn booster had gehaald. En weet je, dat mag allemaal. Ik hoop dat het hem helpt. Ik denk het eigenlijk niet. Maar goed. Maar hoe kan het dan dat die mensen dan in zo'n bubbel zijn beland, dat ze niet meer openstaan voor andere informatie?
Ja, dat nou ja, goed, we zijn het al. Als je alleen maar kijkt naar het NOS-journaal en je leest de gewone krant, dan weet je niet beter. Het is dat is heel erg, het is ontstellend om te constateren, maar het is wel zo. En er zijn nu ook overigens steeds meer onderzoek. En we hebben het over wetenschappelijke papers, hè, die laten zien hoe die vaccinaties je immuunsysteem ondermijnen. En dat is een heel, heel ernstige zaak. Kijk, er wordt ook al gepubliceerd over hoe je daar zelfs kanker en zo van kunt krijgen. Daar zijn papers van. Ik zeg niet omdat je weerstand wordt ondermijnd.
Nee, oké, okay, maar ja.
Ik wil nog even iets zeggen over waarom ik toch optimistisch ben. Omdat er, er wordt, en dat is een ander onderwerp wat we in de krant hebben, er wordt vaak de pijnlijke vergelijking gemaakt met de jaren 30. Mm-hmm. Met de Joden, hè, Jodenvervolging. Kijk, dat was natuurlijk een relatief kleine groep die makkelijk te isoleren was en te scheiden was. En in die zin denk ik, verschrikkelijk allemaal wat daar gebeurd is. Ik denk niet dat de situatie nu hetzelfde is. Omdat dit gaat om een veel grotere groep mensen, veel diverser. Het zijn onze buren en onze vrienden en noem maar op. Dus dit gaat niet lukken. En we hebben een interessant artikel in de krant ook van Mordechai Crispijn. Woensdag is er een rechtszaak van het Sidi, de Israëlische lobbygroep, zeg maar.
Ja.
Tegen Thierry Baudet. Ze willen niet dat hij vergelijkingen trekt met de Tweede Wereldoorlog. Waarbij er natuurlijk ook nog een heel groot verschil is, hè, tussen de Holocaust en de jaren 30.
Precies. Dat onderscheid moet je wel even maken.
Ja, en Mordechai is zelf Joods. En hij is een van de mensen in het corona verzet, om het zo maar te noemen. Maar hij is altijd een heel inspirerend persoon die op positieve manier demonstraties heeft georganiseerd. En ook heel veel doet om een betere maatschappij te creëren. En hij heeft een interessant artikel geschreven dat hij niemand heeft een monopolie op het lijden. Hè? Hij neemt het in die zin op voor Baudet, althans het recht van Baudet om die vergelijking te trekken. Hij is verder niet zo'n fan van Baudet, daar gaat het niet om. Maar wat ik wil zeggen, we hebben daar ook foto's bij. En die zeggen eigenlijk meer dan woorden. Foto's van winkels in Duitsland nu, vandaag de dag. En daar staat dan op de winkelruit, ungeimpfte unerwünscht.
Okay.
Ungeimpfte unerwünscht. Dus je mag daar niet binnen als ongevaccineerde.
Niet gevaccineerd, niet gewenst.
Nee, ik denk dit gaat niet lukken. Dit gaat klappen. Ik geloof dat het kaartenhuis op instorten staat.
Ik wil even met jou naar de vaccinatieplicht. Hè? Er wordt veel over gesproken. Volgende week wordt waarschijnlijk ook begin volgende week wordt Rutte 4 nieuw kabinet wordt gepresenteerd. Denk je dat dat invloed heeft op of er een vaccinatieplicht zou kunnen komen als er een nieuw kabinet komt?
Nee, ik denk niet dat politieke verhoudingen op dit moment dat relevant is. De Nederlandse regering verschuilt zich achter Duitsland en wat ze in de EU gaan besluiten. En ja, ze hebben duidelijk gemaakt dat ze dat keihard blijven volgen. En dat gaat pas stoppen als de mensen hier genoeg van hebben. En dat ook heel duidelijk maken.
Ja, oké, nou, helder. We hebben in de krant ook nog iets leuks zitten. Het is best wel zware onderwerpen. Maar we hebben ook een leuke verrassing. Een poster, hè, deze week.
Mm-hmm.
Kunnen we die even bijpakken? Dat is wel even leuk. Mensen kunnen alleen maar luisteren naar deze podcast, maar als ze de krant thuis hebben op zaterdag, dan zit er ook een verrassing in. Dus een poster. En die is volgens mij aangeleverd door Mordechai. Sander die heeft daar wel misschien wat leuks over te vertellen. Die kan,
ja,
misschien als Sander even erbij kan komen. Sander, hoe zit dat precies deze week?
Het is een poster V en dat staat dat vinkje van die QR-code. Ja, ik heb zo'n ding niet eens. Dus ik weet helemaal niet hoe dat eruit
ziet. Een groene QR-code inderdaad.
en het veetje is geen vrijheid, staat er. En Ja, dat is natuurlijk zo. Er zijn mensen die denken dat door al deze maatregelen te gehoorzamen, dat we er dan uitkomen.
Ja,
terwijl
ja.
Juist als je ze blijft gehoorzamen, kom je er nooit uit.
Nee.
Nog dat, voordat ik vergeet, dat vind ik ook wel belangrijk. We hebben ook nog een bericht over de onderzoeken die er zijn gedaan naar het effect van al deze maatregelen in de hele wereld. En dat is dus nul. Hè? Dus de mondkapjes, de anderhalve meter, de lockdowns en zo. Er zijn nu 400 studies uit en die laten zien dat het allemaal totaal nutteloos is.
Maar echt volledig nutteloos? Of zit er nog...
Ja, kijk natuurlijk. Het netto-effect is nul. En natuurlijk, daar kun je allerlei nuanceringen over aanbrengen.
Ja.
En daar hebben we het nog niet over de negatieve effecten.
Ah, okay.
van die lockdowns en wat daar allemaal bij komt kijken. Overigens, een vinkje is geen vrijheid. Je zei van ja, het is allemaal somber nieuws. Nou, dat is gelukkig niet zo. Want er gebeurt ook heel veel mooie dingen. En daar besteden we ook heel veel aandacht aan. We hebben nu een groot verhaal over een groep in Zuid-Limburg. Die zeg maar, ja, ze noemen een soort verbindingsgroep. Mensen die ook geen zin hebben om mee te doen in deze gekte. En ja, die krijgen 40 aanmeldingen per week. Weet je, ze zijn nu al met 500 mensen. En dat zie je in het hele land. Wij willen ook dat inventariseren. We bereiden ons nu voor op het kerstnummer, wat over 2 weken uitkomt dan. Ja, volgende week hebben we nog een gewone krant.
Ja.
En dus mensen, als je informatie hebt daarover, over alle groepen die er actief zijn, ze willen vaak niet zo in het nieuws treden, dat begrijp ik wel.
Nou, dat is voor de andere kant wel interessant, hè? Als die groepen, als we daar een keer wat mee kunnen doen, hè? Een beetje meer aandacht daarvoor, dat is altijd hartstikke leuk.
Nou, daar hebben we continu veel aandacht voor. Wij willen ook een belangrijke stem zijn, zeg maar, voor deze groepen en laten zien wat er gebeurt.
Gaaf. Dus naast alle ellende is er ook nog aardige positieve noot in te ontdekken ook. Dus
ja,
dat is fijn.
Ja, een leuk artikel ook over verschillende initiatieven op de arbeidsmarkt. Hè? Want met wellicht een verplichte QR-code op het werk, hè, als dat erdoor komt, wat ze wel willen, hè, dat is al gezegd, ontstaan er ook allerlei nieuwe initiatieven van mensen die daar onderuit willen komen en vraag en aanbod met elkaar in contact willen brengen. Dus er zijn 3 nieuwe initiatieven, daar hebben we een artikel over. Dus als jij denkt van ik wil niet met de QR-code meedoen, kun je misschien gaan op deze manier aan een nieuwe baan komen.
Is het een beetje in het verlengde van keuzevrij bij mij? Hoe moet ik dat zien?
Eén daarvan heeft zelfs rechtstreeks mee te maken, ja. Dit heet werkvrij bij mij. Er zijn nog 2 andere initiatieven. Ik weet niet precies hoe ze heten, maar die dat ook aanbieden.
Goed zeg.
Ja. Ja.
Alright. De mensen die morgen de krant lezen, die hebben weer een hele dobber. Het is, maar hij is ook wel dikke krant ook deze week, hè?
Nou, nee, hoor, het is gewoon 24 pagina's.
Oké.
Ja. Nee, er staat nog veel meer in. Wat ik ook een heel mooi verhaal vind, dat is ook weer zoiets verbijsterend. Ja, ik heb het niet over de twijfeltelefoon, want dat is een apart item wordt dat, de twijfeltelefoon. Dat is ook een hartstikke leuk verhaal, want ja, mijn collega Van Rongen en jij zelf, Niels, jullie hebben de twijfeltelefoon van Erasmus. Kijk, ook dat is wel een verbijsterend verhaal natuurlijk. Hè? Dus je gaat een nummer bellen van het Erasmus MC. Ik moet zeggen, het Erasmus Medisch Centrum, volgens mij zijn het de grootste leugenaars die er in Nederland rondlopen.
Ja, jij zegt het.
Ik durf dat te zeggen, want ik stel vragen aan die mensen.
Ja.
Als journalist.
Die ze
vervolgens gewoon weigeren te beantwoorden.
Ja, maar hebben wij ook gesteld, hè, afgelopen week. En de mensen die daar geïnteresseerd zijn, die kunnen gewoon lekker luisteren naar de podcast, een exclusieve podcast over
Nog afsluiten met één ding. YouTube. YouTube. We hebben een heel veel. Dat is,
ja.
Dat is ook werkelijk. 6 januari 2022 gaan er nieuwe richtlijnen in. Nou, je weet, YouTube censureert al heel veel. De censuur wordt nog veel verder opgevoerd.
Nog verder?
Oh ja. Kijk, Je mag straks een heleboel dingen gewoon niet meer zeggen op YouTube.
Zoals wat dan?
Nou ja, bijvoorbeeld dat er geneesmiddelen zijn voor COVID. Dat mag je niet meer
zoals
zeggen.
Zoals ivermectine of zo, ja, dat nee, mag dat, je dan niet meer zeggen.
Nee, daar is een heel artikel over. Dat is echt, ja, dat is ook weer. Weet je, als je dit soort dingen leest, denk je ook weer van... Hoe kan het dat hier niet een enorm maatschappelijk debat over ontstaat? Dat iedereen hier tegen in het geweer komt en het erover heeft. Hoe kan het dat je...
Het is gewoon George Orwell in your face. Dit is toch niet...
Ja.
Ongelooflijk.
Dus je mag dus inderdaad niet zeggen dat ivermectine of HCQ iets doet. Hè. Er zijn al, weet ik veel, hoeveel studies die dat laten zien. Maar dat mag niet meer. Dus ja... het is een aparte wereld.
Bijzondere tijd, Karel. Oké. Mensen, lees de krant. We gaan zo meteen door met de volgende gast. En Karel, ik wil je danken voor je tijd.
Ja, graag gedaan.
Merk je ook dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn? Lees dan eens mijn krant, de andere krant.
Ik ga verder met Fiona Zwart. Zij schrijft regelmatig stukjes voor de andere krant. En ze maakt hele mooie reportages. Onlangs ook over een muzikant, maar ook over Tisha Bourdieu, bekende comedian. En deze week staat ze ook in de krant met een heel persoonlijk stukje. Want het gaat in dit geval op zoek naar de menselijkheid. Fiona, welkom.
Hi, dankjewel.
Hoe is het met je?
Met mij gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ja, ondanks de gekke tijden voel ik mezelf sterk. En doe ik veel dingen die ik leuk vind en ontmoet ik mooie mensen. Dus met mij gaat het goed.
Ja, ik zit even jouw stuk te lezen. Morgen is het voor iedereen te doen in de winkels. Of als je abonnee bent natuurlijk. Het grootste gevaar van deze tijd is de ontmenselijking.
Ja, klopt.
Waar zie jij dat het meest in de laatste tijd?
Nou, het wordt volgens mij wordt er sowieso vanuit de media heel erg op aangestuurd. Hè. Of de gemiddelde nieuwssite maar te openen. En het gaat over die ongevaccineerde of die antivaxer, zeg maar. Alleen die termen al zijn voor mij voorbeelden van ontmenselijk. Want ik heb het liever over mensen, weet je wel. Mensen hebben een gegronde reden om iets wel of niet te doen. En waar we voor op moeten passen is dat we elkaar weg blijven zetten in een bepaald hokje. Want als we dat gaan doen, dan zien we de menselijkheid niet meer. En ja, weet je, dat gebeurt natuurlijk al heel lang. Ik denk zelf dat het hele links-rechts denken is al een vorm van in hokjes denken. Maar misschien nog niet per se van ontmenselijke. Maar we zijn nu wel een stap verder, weet je wel. Ontmenselijke vind ik echt wel... Je maakt een andere keuze dan ik. Mm-hmm. En daardoor vind ik jou minder waardig. Dat proef ik gewoon dat in de maatschappij leeft. Of in ieder geval dat erop wordt aangestuurd vanuit de media.
Ja, want dat is wel een uitdaging waar we in zitten. Hè? Dat je ziet dat verdeel- en heerspel wordt gespeeld. Maar dan is het voor de mensen de uitdaging om daar voorbij te kunnen kijken, zodat je er niet in meegesleurd wordt. Hè?
Nou, dat. En dat is helaas al best wel goed gelukt. Want ik krijg echt veel berichten van mensen die bijvoorbeeld zich heel erg eenzaam voelen in hun familie. Bijvoorbeeld een hele familie voor kiest om het beleid wel te steunen en zich te laten vaccineren bijvoorbeeld. En dan van degene die dan iemand in zo'n familie dit niet doet, hè, die wordt dan met de nek aangekeken, weet je wel. Terwijl ik denk van waarom kunnen we elkaars keuzes niet respecteren? Kijk, ik heb dat ook losgelaten om bijvoorbeeld mensen te willen redden. Dus als mensen heel graag het vaccin willen, dan zie ik dat als een keuze uit vrije wil van die mensen. Maar geef mij dan ook mijn eigen keuze en mijn eigen vrije wil. En laat elkaar vooral als mens zien. Dus dat is eigenlijk waarom ik die column heb geschreven. Ook een beetje op wat ik zie gebeuren op Twitter. Ik ben zelf best wel actief op Twitter. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel trollen, hè, die gewoon vanuit de overheid worden ingezet om die verdeeldheid te zaaien. Maar er zijn ook echt wel mensen die het echt zelf vinden, weet je wel. Die zo, ja, in mijn optiek een gevoel kwijt zijn. Of de verbinding met hun hart, zeg maar. Mm-hmm. Waardoor ze op die manier zo verharden, letterlijk.
Ja, maar goed, en dan even terug naar de realiteit. Hè? Want dit is, we zitten nou wel leuk te kletsen. En het idee is leuk dat we daar aan vasthouden. Maar We hebben allemaal wel eens een moment dat je denkt... Jongen, ik spat uit elkaar van frustratie. En dat is het moment. Hè, dat je even, dat komt het erop aan. Dat je oplet van, hey, wat doe ik nu?
Zeker. Ja. Dat hebben we allemaal. En dat hoort er ook bij. Ik verbaas me ook dagelijks over de volgzaamheid van mensen. En de goedgelovigheid enzovoort. Het belang is toch... Wat ik ook in die column schrijf is... Je mag best wel even gefrustreerd zijn of boos zijn of zo. Maar zie elkaar toch nog steeds wel als mens. In plaats van als je tegenstander.
Ja, dat is het. Dat is best lastig. En je gaat ook de negatieve kant van een ander makkelijker zien als het ware. Hè? Maar dat is ook misschien wel weer iets... Dan zie je eigenlijk het negatieve of het... Of het lelijke zie je eigenlijk van jezelf in een ander terug. Zeg ik dat zo goed?
Natuurlijk, sowieso is dat iets interessants om zeg maar, te beseffen... dat heel veel dingen die je ziet, dat is projectie of het is een spiegel. Dus dat zeker wel. Maar ook dat bewustzijn heeft niet iedereen. En daarom geloof ik ook heel erg dat dit een oorlog is om ons bewustzijn. En dat we dus bewuster mogen worden over onze eigen patronen. Dat zit hier eigenlijk allemaal achter. Maar als mensen nog niet zo ver zijn, ja, dan gaan ze alleen maar om zich heen schoppen. En is het altijd de schuld van een ander. En trappen ze volledig in dat verdeel- en heersspel. Daarom probeer ik dat elke keer opnieuw weer aan te halen met alles wat ik doe. Alle discussies over mondkapjes, over wel of niet aerosolen en ventileren, wel of niet prikken, zijn het randzaken. Eigenlijk worden al die dingen ingezet om ons tegen elkaar uit te spelen. En als je dat tegen elkaar, of dat gaat zien, nou, dan laat je je dus ook minder makkelijk bespelen, zeg maar. Ja. Maar het is moeilijk hoor. Want het is een psychologische oorlog en het doet gewoon heel veel met ons.
Ja, en je schrijft ook van zelf zie ik de onmenselijkheid eigenlijk vooral in het beleid. Maar dat is ook alweer een beetje niet waar. Want ja, ik denk dus, kijk, als we wachten op nieuw beleid, dan ben je zo 4 jaar verder. Hè? Dus eigenlijk moeten we veel meer naar onszelf toe dan dat we weer wachten tot onze regeringsleiders weer iets gaan doen.
Oh nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ik heb ook niet de illusie dat zij ons komen redden of dat zij het voor ons gaan oplossen. Nee, ik denk dat we juist meer teruggeworpen zijn op onszelf dan ooit tevoren. En ja, ik vind dat niet zo erg, want ik heb dat altijd best wel in mijn leven gedaan. Maar je ziet misschien de mensen die dat niet zo gewend zijn, hè? Die gewend zijn dat een ander... Zowel helpt, ja, die hangen nog erg aan de regering. Ja, en dat is denk ik een kwestie van tijd voordat ze misschien ook gaan inzien van hé, ik moet het toch gewoon zelf doen. Weet je wel, ik zeg altijd, de overheid heeft eigenlijk maar één taak en dat is dus het bewaken van onze grondrechten. Nou, dat doen ze dus niet, daar gaan ze volledig overheen. En de verantwoordelijkheid over onze gezondheid zijn we gewoon echt allemaal zelf, individueel. En er is niemand anders verantwoordelijk voor mijn gezondheid of voor jouw gezondheid, ben je gewoon zelf. En dan kunnen ze ons wijsmaken dat we dan allemaal elkaar kunnen besmetten. Ja, moet ik maar gewoon inmiddels om lachen.
Kijk het feit dat we elkaar niet meer kunnen knuffelen en niet meer bij elkaar mogen zitten met verjaardagen of met feestdagen, dat is ook de ontmenselijking. Hè? Daar zit het hem natuurlijk in. En daar moeten we voor zorgen dat we daar goed mee omgaan. En inderdaad respecteren van elkaar. Van ja, oké, als je het nog spannend vindt of als je het idee hebt van ik doe het maar liever niet, oké. Maar dan is het misschien voor jou voor de volgende ronde of zo.
Ja, en zoek dan mensen op die dus wel gewoon die menselijkheid heel graag omarmen. Hè? Dus ik weet dat er echt heel veel mensen zich eenzaam voelen. Ik had net een voorbeeld over zo'n familie, weet je wel. Dus de kerstdagen komen eraan. Nou, ik weet gewoon dat er bepaalde mensen die willen dan bijvoorbeeld dat jij gaat testen voordat je binnenkomt op het kerstdiner. Dat is heel pijnlijk. Maar dan is dat misschien gewoon nu even niet het moment om met die mensen jouw kerst door te brengen. En zoek dan mensen op met wie je dat wel zou kunnen vieren, weet je wel. Ga gewoon op zoek naar mensen met wie je resoneert. Maar, en dat is een beetje de insteek van mijn stuk, ga niet dan denken dat de mensen die dus nu nog wel heel erg achter dit beleid staan, nu opeens je vijanden zijn. Want dat is wat ze willen, dat ze elkaar continu tot vijand benoemen.
Ja. Ik zie naast jouw artikel staat een mooi stuk van Sander Compagne. Die heeft ook over dit onderwerp een mooi stuk geschreven. Herken wat verbindt En daarin beschrijft hij ook van dat hij dan met een bekende vriend inderdaad in de situatie komt dat hij moet testen voordat hij naar het feestje mag. En dan inderdaad dus niet naar het feestje gaat, omdat hij dat niet doet. En ja, dat zijn dan weer van die situaties. Dan moet je met elkaar in gesprek. En dat is natuurlijk wel heel menselijk, in gesprek gaan.
Ja, en dat vind ik wel verdrietig, dat wel vermeden wordt. En ik merk, dat is even stigmatiserend wat ik nu ga zeggen, maar de mensen die het overheidsbeleid volgen, die vermijden in mijn optiek veel meer het gesprek dan de mensen zoals jij en ik, die er veel kritischer in staan. En ik denk, maar dat is echt invullen wat ik nu doe, hè, maar ik denk dat het toch angst is, zeg maar, voor die andere waarheid of voor jouw mening, weet je, want het laat je wereldbeeld aan alle kanten schudden. En mensen zijn daar gewoon niet altijd aan toe. Dus vermijden ze dat gesprek. Ik maak dat zelf ook in mijn familie mee.
Is het dan te pijnlijk, denk jij, Fiona?
Het is denk ik te pijnlijk. Het is denk ik te pijnlijk dat ze misschien wel, dat ik, om even naar mezelf te trekken, dat ik misschien wel eens gelijk zou kunnen hebben. Dus laat het maar. Dus vermijd ik dat gesprek. Terwijl ik juist heel erg ben van, weet je wel, kom zitten en we hebben het erover. Je mag het heel erg met me oneens zijn, maar laten we gewoon eens babbelen, weet je wel. Ik heb daar nul schroom op of nul angst op. Maar het is vaak de andere kant die het afhoudt. Ja, merk ik heel sterk.
Je bent te lezen deze week op pagina 20, Op zoek naar de menselijkheid. Ik wil je heel erg danken voor het gesprek, Fiona.
Ja, jij ook bedankt. Mooi wat je doet. Tot later weer.
Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl.